tijd in overvloed, zodat alles het doel bereikt dat wij ondernemen niet in ons eigen willen, maar in zijn opdracht en zijn wil. De genade tijd is niet dat ik zal krijgen waar ik zin in heb. Maar ik weet dat alles wat naar zijn plan is, naar zijn wil is, dat zal vervoerd worden in mijn leven. Daar hoef ik niet hard voor te lopen, daar hoef ik niet voor te zitten. Dat werkt hij uit. En meer heeft hij van mij niet gevraagd. Ik sprak vanmorgen mensen, dat heb ik al gezegd. Maar dat trof me heel diep. Die vrouw zei, dat is Stijnie Vogel is dat. Die zei, mijn vader, ik ben ermee opgevoed met deze boodschap. Van kinds af aan heeft mijn vader deze boodschap gekend en ons geleerd. We hebben hem geen van allen begrepen. Hij kon niet begrijpen dat ik een man nam die naar een kerk ging enzovoort, terwijl hij met deze waarheden bezig was. Maar we hebben dat wel gedaan. En toen vader er niet meer was, stond er een kist boven waar we de sleutel van kwijt waren. En op een gegeven moment in ons leven hebben we gezegd, die kist moet toch een keer open. En de man die nergens deze boodschap van verzoening had kwijtgekund, had altijd geschreven in schoolschriftjes. En toen vader niet meer was en toen die kist was opengemaakt, toen werd natuurlijk dat een brandende zaak. En toen ging dochter die ermee opgevoed was het lezen en toen sprak tot haar hart. En toen kon ze nooit meer anders als dit beleiden. En zo kwam ook ter man kwam in die geweldige waarheid. Die daar helemaal niet aan toe was, helemaal niet wilde, waar een kerkelijk geloof wel of niet functioneerde. Meestal niet. En ze vertelde, toen ze deze boodschap was gezien, toen had ze tegen God gezegd op den duur, ik bid niet meer voor mijn man. U betoont u ook helemaal niet meer aan hem. Ik scheid ermee uit. En toen op een gegeven moment was het met een Pasen een aantal jaren geleden dat er man huilend naast haar lag. En toen ze zei, waarom huil je, wat heb je? Toen kon hij niet meer. Hij had Jezus nodig. Hij wist er geen raad ermee. Hij ging huilend naar zijn werk. Hij heeft een week lang, de mensen wisten geen raad met die man. Tijd. Het was Gods tijd. Toen zuster het opgaf, moest God nou beginnen. Alles heeft zijn tijd. En dat is een geweldige zaak, is dat, als je dat dan van een mens zo hoort. En dan denk ik dan, wat zijn wij rijk. Al die heerlijke waarheden in naar ons toegebracht. Wat doen we er nou eigenlijk mee? Werkt dat door, werkt dat uit? Of gebruiken we het in ons, toch nog in ons egoïsme? Hij heeft ons onder miljoenen uitgeroepen een genadetijd toebedeeld. Tijd in overvloed, zodat alles het doel bereikt dat we ondernemen naar zijn opdracht en wil. Wat er ook aan en met ons mag gebeuren. Het is altijd Gods tijd over ons. En anders niet. En daarom kan ik belijden. Mijn tijden zijn in uw hand. Ik kan het begin overzien en ik kan het eind overzien door zijn openbaring van zijn wezen. En wij weten dan niet, dat heb ik erbij geschreven, dat moet u misschien ook doen. Anders kom je op een verkeerd gedachtenspoortje. Maar we weten niet wanneer het zijn bedoeling is, dat weet ik nooit. Dat weet ik nooit. Ik weet niet wanneer het zijn bedoeling is. Maar we weten wel dat het zijn bedoeling was, achteraf dus. Heb u het? Hoe het zich ook ontwikkelde. Achteraf weet ik, alles is uit hem, alles is door hem, alles is tot hem. Dit was uit hem. En dat, dan blijft dat geweldige om gelovige te zijn. Voor de toekomst vertrouw ik hem. En ik sta dan in een keuze van wel niet. En je hebt Gods openbaring en je hebt gebed en nou ga ik maar tastend. Ik weet niet wanneer of wat zijn bedoeling is. Op dit moment, voor over 5 minuten. Maar als ze voorbij zijn, weet ik dat dit zijn bedoeling was. Dank u wel, Heer. En dat kan mijn hart met blijdschap vervullen, ook als het een tekort in mijn handelen zou zijn. Dit was uw bedoeling, Heer. Want een rust kan daaruit komen. Het is altijd Gods tijd, Gods genadetijd over ons en anders niet. Waarom zouden we ons dan haasten en waarom zouden we dan van verloren tijd spreken zoals de wereld dat doet? De wereld heeft een duister hart. Prediker 3, vers 11. Dat heeft God zo gewild. Ze overzien het werk Gods niet van het begin en het eind. Ze denken dat zij het allemaal moeten doen. En het gaat steeds slechter. Ze moeten steeds harder lopen. De wereld draait dol. Daarom spreekt de wereld van verloren tijd. Waarom ons angstig maken over de miljoenen die sterven zonder bewust het evangelie gehoord te hebben? Willen wij dan toch barmhartiger zijn? Willen wij het dan toch beter weten dan onze hemelse Vader, die hen immers redde en roept op zijn tijd? Gewoon op zijn tijd. Maar het klinkt ze te passief. Het klinkt ze gewoon te passief. Een mens wil wat doen, een mens wil belangrijk zijn. Maar bij Paulus leer je dat er maar één belangrijk is. Dat is God met een gigantisch plan die alles overziet en helemaal niet van plan is om nu de wereld te redden. Dat deed hij op Golgotha in principe en werkt hij uit op laatste dag. En geen seconde eerder. We willen het toch niet beter weten dan God? We kunnen niet eens de Bijbel lezen. Dat valt me bij twee dingen zo ontzettend op. Dat valt me bij het zendingsbevel, wat de Heere geeft aan Israël. Maar wat ons altijd weer opgedrongen wordt. En owee, als je dat in zijn juiste schriftindeling zet, dan ben jij de slechte die niet wil dat de wereld bekeerd wordt. En dan gaan zij driftig aan de gang om iedere dag te ontdekken dat de wereld goddelozer wordt. Je hebt nog zo'n verborgen Bijbelgedeelte. Dat is 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot 18. Bij begrafenissen lezen ze dat de overledenen gaan ons niet voor, maar we zullen samen tegelijk met hen die in de Heere gestorven zijn, de Heer tegemoet gaan. En op hetzelfde moment zeggen ze, dan danken we dus dat de overleden zuster bij de Heer is. Zeggen ze dan gelijk erachteraan. Ze staan te lezen dat het niet zo is. Maar ze geloven helemaal niets. Ze geloven God niet. Maar gestorvenen zijn ons niet voorgegaan. Maar wachten. Tot het moment van levendmaking. Van opstanding. En geen seconde eerder. Wie beweven moest laatst bij een begrafenisdienst staan. Die heeft met zulke ogen staan kijken. Ze lezen 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 tot 18. En dan zeggen ze, dus de broeder is nou bij de Heer. Nee, de broeder gaat me niet voor. En de zuster ook niet. En weet van niets. En we gaan samen de Heer tegemoet in de lucht. Wonderlijk. Waarom gelooft men nou God niet? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Waarom zouden we dan ongeduldig worden als iets langer duurt dan wij verwacht hebben? Of als wij niet zo met andere broeders kunnen samenkomen als ons hart begeert? En dan moet u op dat moment nu weer uw rijkdom voelen. Want wij zijn verbonden met vele broeders die niet samen kunnen komen. We hebben dat ook rondom ons. Mensen die van een cassettebandje moeten leven. Mensen die met z'n tweetjes in dienst zitten te houden en mee zitten te zingen. Het opgegeven lied van Johan de Heer. Man en vrouw samen bij een cassetterecordertje. Omdat ze nergens weerklank vinden bij gelovige mensen om zich heen. En dan lopen wij in zondag lopen weer die zaal binnen met een 500, 600 mensen. dat is zo oneindig rijk, dat is zo uniek, dat is zo... Maar als ik u dat zeg, dan bedoel ik alleen maar, wees daar nou dankbaar voor. Beschouw het als een kostbaar bezit. Nee, ik heb geen zin vanmorgen. Geloof niet dat ik ga. Je moet je doodschamen. Weet je dat? Moet je doodschamen. Eerlijk waar. Zo in de gelegenheid te zijn om met elkaar bij hem te komen. Dat is uniek in de wereld. Zit er een dan daar? Ida weet dat precies van de cassettedistributiedienst. Hoe dat gaat. Dat mensen in er eentje of in z'n tweeën een bandje aanzetten als het 10 uur gaat worden. En dan hun dienstje beleven zonder, terwijl ze zo verlangen bij anderen te zijn die ook zo geloven. Daarom staat dit erin. Niet ongeduldig worden als iets langer duurt dan wij verwachten. Of als we niet met andere broeders kunnen samenkomen als ons hart begeert. Heeft niet alles zijn tijd, met de hoofdletter van hem hoor, in ons leven. Daarom kon de heiland ook zeggen dat de haren van ons hoofd geteld zijn. En dat geen mus ter aarde valt zonder zijn wil. Ja, u slaat om, maar dat doen we niet hoor. Zoek op in de Bijbel. Kunt u tegelijk bijzetten. Weet u nog waar dat staat? Heel goed, Matthäus 6, zuster. Staat het niet van die haren, maar wel van uw jurk. Matthäus 6. En als u nou iets verstaat van mijn tijden zijn in uw hand, en als je probeert dat te beleiden met je hart, en de mogelijkheden zit ik week op week op te noemen, dan zou u ook dit Bijbelgedeelte machtig kunnen verstaan. In Matthäus 6, waar de Heere zegt, en alles voor Israël is ons ten voorbeeld opgeschreven, daarom zeg ik u, waarom, vraag ik dan, doet u dat ook als u Bijbel leest? En dan denk ik, oh, dat zal ervoor staan, waarom? Dus dan begin ik altijd een paar versen eerder. En dan begin ik maar hier bij vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Wat zou je nou met de ogen doen, dacht ik, hè? Kijken, denk u. Ja, ik denk iets anders, lezen. Lezen. Als nou mijn oog zuiver is, en ik kan lezen wat er staat, dan verschaft dat het licht in mijn hart. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Want er zal of de ene haten en de ander lief hebben, of zich aan de ene hechten en de ander minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Wat mammon dan ook maar is. Dat kan je invullen. Alles wat je vereert. En die eer zou God toe moeten komen. En je richt het op iets anders. Dat zou je kunnen aanduiden als mammon. En dat kan je kind zijn hoor, in de diepste zin. En het kan je auto zijn, het kan je werk zijn, het kan je toekomst zijn. Het heeft altijd met economische dingen misschien te maken. Je kan niet op twee benen hinken hoor, probeer het maar niet. Dan zet God toch zijn opvoedende genade in. Want hij wil je God zijn, hij wil alles zijn. Hij was ook alles voor ons. Hij heeft recht van spreken. Nou, als je weet dat je niet op twee benen kan hinken, dan zegt hij, zegt de Heer, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat ge zult eten of over uw lichaam waarmee ge het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel? Hij is de bron van alle leven. Hij is toch meer dan alle dingen die er maar bij komen. Geef toch niet het verkeerde eer in je leven. Ziet naar de vogelen des hemels. Ze zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn levenslengte toevoegen? Mijn tijden zijn in uw hand op de seconde hoor. En of ik grijze haren maak, of dat ik rimpels maak, of dat ik verschrikkelijk te tegenaan hik, ik verleng het me geen seconde, ik verleng het me geen el hoor. En wat zijt ge bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien uw God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden. Als ik dat kleden zie, dan kan je daar een klein streepje zetten. En je kan daarnaast zetten Galaten 3, vers 26. Daar gaat het ook over kleden. En zij die in Christus Jezus gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed. Oh, wat heeft hij ons bereid ons lichaam des vleeses af te leggen in de besnijdenis van Christus. En toen heb ik u geleerd, als u op hemelvaartdag er was, daar staat dan een woordje van inglijden, in Christus lippen. Dat is een geweldig iets, was dat. Wat maakt ons zorgen? Dat kleden kan je nog even boven zijn materiële betekenis uitlichten. Ik ben bekleed met Christus. Wat een rust, hè, als je dat realiseert in alle situaties. Ik ben dood en toch leef ik. Christus leeft in mij. Kleingelovige, maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmede zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorg hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Die laatste tekst heeft u natuurlijk onderstreept staan in uw Bijbel. Ik hou me er dagelijks aan vast. Ik heb me geleerd in vertrouwen tot God alleen maar zorgen te maken. Als ik me zorgen maak voor deze dag, meer heeft u me niet gegeven. Morgen is God er weer, in zijn goede tierenheid. En ik weet, dat klinkt misschien kortzichtig, maar het is een geloofshouding. Anders stapelen de problemen zich op en je gaat eraan onder. Maar ik hoef alleen het eerst te doen, Heer. En wanneer ik aan het laatste toekom, dat is in uw hand. En anders dan raak je in een tempo, in een rationalisatie, in. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Hoef je dus niet vreemd op te kijken als die morgen opduiken. Dan zeggen ze, zijn precies zoals de Heere zei. Ze zouden vandaag weer komen, die zorgen. Maar ik heb gelukkig maar voor één dag te dragen en daarvoor geeft hij net kracht. En dan haal je aanmächtig de rand van het bed. Je komt sterk in de verleiding om erin te schieten. En ineens denkt je aan een koor die zei, nee, nog even je knieën buigen voor het bed, samen met je man of met je vrouw. Of als ze er al in ligt omdat je zo tijd bezig was, dan kan je dat voor haar tegelijk doen. Maakt u dan niet bezorgd. Geweldig, hè? En nou die haren nog. Dat is Matthäus 10. Want daar denk ik wel eens aan als ik voor de spiegel sta. En ik zie weer zo'n ene lange gaan. Ik denk, nou ja, heren, zijn toch geteld niet? En het wordt steeds makkelijker om te tellen voor de heren. Geweldige woorden hoor. Zo beginnen te lezen bij Matteüs 10, vers 24. De Heer spreekt nergens over een toupeetje. Nee, dat schiet me ineens te binnen. Dat is een hele industrie is dat. Maar spreekt de Heer niet over. De Heer zegt alleen dat de haren geteld zijn. Ja, we lezen bij vers 24. Een discipel staat niet boven zijn meester. Of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als meester en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beelzebul heeft gegeven, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. Dat is de reden waarom dat ik u iets wel eens van het podium af vertel wat me overkwam. Snap je? Als mij dat overkomt, dan overkomt dat ook de huisgenoten. Snap je? Dan is die koor, die maakt toch wat mee. Maar ze vergeten dat ik bedoel te zeggen van als jij wat meemaakt, moet je niet zeuren. Dat bedoel ik alleen maar dan te leren. Snap je? Want ze hebben de Heer gekruisigd en ze hebben Paulus stenen naar zijn hoofd gegooid. En wij zeggen hetzelfde woord. En wij denken dat ze ons op de handen dragen. Natuurlijk niet. Gooi ook stenen. Als ze aan de Heer des huizes de naam Beelzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten. Vrees hen dan niet, want er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden. En verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het donker, zeg het in het licht. Wat u in het oor hoort fluisteren, predik het van de daken. Oh, dat vind ik zo mooi van de daken. Oh, ik ben altijd blij dat we een plat dak hebben. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. En wees niet bevreesd. Ja, dat is natuurlijk, dat zeg ik om een reden, hè. Ze hebben gezegd, Cor van Hoef is verkeerd bezig natuurlijk, hè. Want misschien heeft hij gelijk, maar dan is hij bezig met de geheimenissen van God en dan moet je mond overhouden. Dat is steeds de kritiek, hoor. Maar Paulus, die zegt uitdrukkelijk tegen Timotheus, in 1 Timotheus 4, vers 9 tot 11, beveel en leer dit. Alle dingen die ik u in het oor fluister, die moeten we eigenlijk van de daken verkondigd worden. Dat God een verzoener is van elke creatuur. Moet je niet voor schamen. Maar de ander moet zich schamen. Dat hij in de middeleeuwen een hel heeft gecreëerd. En een God van verdoemen is verkondigd. Moet ze de dood schamen. Want die God is niet de God uit de Bijbel. Maar hij is een redder. En een verzoener van alle mensen. Dan moeten wij ons niet voor generen. De rest moet zich generen. He, wat ik u zeg in het donker, zeg het in het licht. En wat in uw oor hoort fluisteren, predik het van de daken. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in het Gehenna. Staat er. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor één duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen, zonder dat uw vader het wil. Zelfs die mussen. En mijn oog is op de mussen, zong Maasbach altijd. Zong die mooi, heel mooi, mooie stem heeft hij. Vond een mooi lied ook. Het was een Engels lied. My eyes is on the sparrows of zo. Mooi klonk dat. Maar het was een waarheid. En dat geef ik me graag na. Als ik dat tegenkom, dan zeg ik onmiddellijk, dit was een waarheid. Worden die twee mussen te koop aangeboden voor één duit. En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder dat uw vader het wil. Dat zinsverwant is. En de haren van uw hoofd zijn zelfs alle geteld. Dat vind ik zo persoonlijk, hè. De Heer Jezus die de waarheid is en geen woord spreekt wat niet waar is. Die de weg is en het leven is, die zegt, en dat is niet een beeldspraak, maar hij zegt dat zelfs de haren van mijn hoofd zijn geteld. Wat moet je dan ongelooflijk geborgen voelen in een Heer die onder miljoenen jou zo persoonlijk op het oog heeft. Jou kent. Weet wat je aan hebt. Weet wat je denkt. Weet wat je nodig hebt. Hoe kunnen we nou, als we nou uitgaan van het belijden van een David in nood. In nood gebracht door mensen die hij ontzet had. Daar zijn we mee begonnen, Psalm 31. Vanuit Samuel. En dan beleid, mijn tijden zijn in uw hand. Hoe kunnen we ons dan bezorgd maken? Als daartegen dan dat getuigenis van de Heer Jezus zelf komt. We zijn toch geen kleingelovigen. Maar we kennen toch de volle waarheid. We weten toch alles erop en eraan van toen en van de toekomst. En niet één daarvan van die mussen zal ter aarde vallen zonder dat uw vader het wil. En de haren van uw hoofd zijn zelfs alle geteld. Wees dan niet bevreesd. Gij gaat vele mussen te boven. Wat een geborgenheid in die trouw, in die liefde, in die almacht van een God. Wiens oorsprong van al zijn handelen en zijn einddoel louter liefde is. En hem horend dat evangelie. Dat brengt mij tot een belijden. Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand. En ik mag wat dat betreft zorgenvrij zijn. Want u heeft de wereld misschien duisternis in het hart gelegd. Ze kennen niet uw werk van begin tot eind. Maar door Paulus hier is er licht ontstoken in ons hart. En daarvoor schamen we ons niet. Dat maken we bekend als zouden het van de daken moeten roepen. God is een goede God en een redder der wereld. Een machtige evangelie hebben we. Nou, ik heb weer genoeg om te danken, dacht ik. We zouden de Bijbelstudie vanavond kunnen afronden. En om ons daar toch nog wat meer zicht op te geven, wat betekent het, mijn tijden zijn in uw hand, dacht ik aan Romeinen 8 met u te lezen. En daarvan die paar versen die Ger in gebed naar voren haalde, zonder dat hij dat nou zozeer uitsprak. Die geweldige versen waarmee we op de dinsdagavond al heel lang bezig zijn, ik geloof dat we een jaar bezig zijn met vers 18 tot vers 30. Maar we zijn pas gekomen tot vers 28 op de dinsdag. Na een jaar. Want dat zou in verband met ons onderwerp toch wel licht kunnen verschaffen. Mijn tijden zijn in uw hand. Maar dat kan je niet gebruiken als een noodlot. Of als een soort kismet gedachte. Of als een passiviteit die wel gelovig klinkt, maar die in wezen is van je zoek het maar uit. Zo is dat niet bedoeld. Maar als we in geloof zeggen, mijn tijden zijn in uw hand, dan ben ik de eerste les begonnen met u te zeggen, uit de concordante vertaling van Psalm 31, daarachter staat, red mij. Red mij. Het is niet van, mijn tijden zijn in uw hand en u ziet maar. Het is nooit is het passiviteit. Het is altijd een samenwerken. Een geloofshouding innemen ten aanzien van zaken. Ik heb dat genoemd op de dinsdagavond een passieve activiteit. Hij doet het. Hij heeft in zijn hand en ik strek me ernaar uit. Dat bedoel ik. Mijn tijden zijn in uw hand. Romeinen 8... wil misschien iets licht daarop geven. Daar gaat het over de tijd van de schepping. Dat de hele schepping zucht en in barensnood is. Die schepping kent het plan van God niet. Maar die hebben een onbestemd gevoel dat er wat moet gebeuren. En men denkt dan, als je op de goede stemt, dan komt dat nog voor elkaar. Maar wij weten dat het zo niet voor elkaar komt. Het komt voor elkaar omdat de Heere in zijn plan al die dingen besloten heeft. Ik wil met u lezen. Nou, laten we maar lezen vanaf het 18e vers. Maar Paulus zegt want. Redengevend voegwoord is dat. Want. Dat staat er niet zomaar. Maar het geeft hij een reden. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die, feitelijk staat er, op het punt staat, die op het punt staat over ons geopenbaard te worden. Zo zegt Paulus het. Want met rijkhalsend verlangen, maar dan in de betekenis van een voorgevoel, men kent het plan niet, de schepping kent het plan niet, maar ergens voelt men, het drijft, het moet ergens naar een climax toe gaan. Wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de heerlijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ook de schepping zelf zal bevrijd worden tot de heerlijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Wat een enorme woorden, schrijft Paulus daar. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is en weeën leidt. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerstelingsgave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De vrijkoping van ons lichaam. Dat is het zoonschap. Wij zuchten net zo goed. De schepping zucht en wij zuchten mee. Maar wij weten waarom we zuchten. Wij zuchten namelijk omdat we verlangen naar het moment als zonen ingezet worden. De vrijkoping van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men niet ziet? Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, dat wat moet zijn. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitgesproken verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou worden onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Mijn tijden zijn in uw hand, red mij. Zo staat het in Psalm 31, vers 16. En dat loopt parallel met dat wat Paulus hier zegt. In het 28e vers, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. God heeft een voornemen, een plan. Een plan der aionen, en in dat grote plan past uw leven. En nou staat er dat God laat alle dingen samenwerken, medewerken, samenwerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat weet nou een gelovige. Een gelovige weet, mijn tijden zijn in uw hand. Hij overstijgt alle tijd. Daarom is hij, stond in uw stencil vorige week, de altijd zijnde. Hij heeft de tijd en uit die tijd schenkt hij ons genade. Genadetijd. En het hoeft niet in mijn drift te gebeuren. En het hoeft niet te gebeuren omdat ik me zo zorgen maak dat anders niet lukt. Maar ik weet dat naar zijn plan gelukt alles dat wat hij ten goede doet medewerken in mijn leven. En een heleboel dingen hoef ik helemaal niet te doen. Want die zijn misschien een eigen plannetjes. Het geweldige is dit, hè? We zijn in Christus, dat is een geestelijk bezit. Hè? En geestelijk bezit wil zeggen dat je in de geest feitelijk verplaatst wordt. Daarom heb ik zo'n nadruk gelegd op de Bijbelstudie. Ik zag een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Johannes in het 10e vers van Openbaring 1 wordt verplaatst in de geest in de dag des Heren. Hij staat er net in. Dat is geestelijk. In de geest zijn wij in Christus. In die tijdloosheid. In ons lichaam lopen we hier. En hij schenkt ons genadetijd. Opdat dat gebeurt wat hij bedoelt. Met mijn leven in zijn plan. En daarom kunnen we zeggen in geloof. Mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijd van geboren worden, mijn tijd van sterven, mijn tijd van arbeid, mijn tijd van al mijn tekortkomingen enzovoort. Hij vervult dat wat hij bedoelt. Dat is feitelijk mijn bedoeling. En alles wat dan naar mijn bedoeling niet klopt, dat werkt hij samen ten goede. Samen ten goede. Voor degene die God lief hebben. Voor de anderen ook. Maar die anderen weten het niet. Maar degene die hem lief hebben, die kennen zijn voornemen. Dat geweldige, gigantische plan waar we het altijd over hebben. Maar denk erom. Daar bent u een onderdeeltje van. Dat waait dan ineens uit naar u persoonlijk. En onder miljoenen heeft hij mij voor. Ik pas in zijn plan. En ik meen, ik moet dit, ik moet dat. En hij geeft mij genadetijd om dat te doen wat hij tevoren bedoelde. En wat ik pas achteraf constateer als dat was zijn bedoeling en de rest was zijn bedoeling niet. Want ik kan het niet tot stand brengen. Mijn tijden zijn in uw hand. Niet een dof berusten, niet een kismet gedachte. Maar een uitstrekken naar uw plan. Vervul uw plan in mijn leven. Vervul uw plan in de wereld. En hier ben ik, Heer. Ik kan er niks aan toevoegen. Ik heb alleen maar tekorten. Ik heb geen eens de tijd in mijn macht. Maar u heeft voor alles de tijd. En u bent niet een God die aan het eind staat en zegt, kijk, dat heb je nou allemaal niet gedaan. Maar God werkt het precies uit tot alles wat in mijn leven moest gebeuren, gebeurt. Tot de laatste ademtocht. En dat is genoeg. Mijn tijden zijn in uw hand, red mij voor de vijanden. Hè, stond er, hè? Dat is een activiteit van David. Ik zal het u even voorlezen nog. Ja. In uw hand zijn mijn tijden. Breng mij uit de hand mijner vijanden. En voor mijn vervolgers. Een activiteit in de overgave aan een God. Die tijd in overvloed heeft om alles te doen wat hij behaagt. In dat hele gigantische wereldgebeuren. En in mijn persoonlijke leven. En ik bid u toe dat u de rust mag vinden dat in uw leven alleen maar dat gebeurt wat hij bedoelt en meer niet. Dan ben je van een heleboel krampachtigheid, ben je af. Niet in een, je zoekt het maar uit, maar in een, dat gebeurt wat hij wil. En het geweldige is, ik sprak nog vandaag met een meisje erover. Het geweldige boeiende is dat ik weet niet wat God over 5 minuten met mijn leven bedoelt, met uw leven bedoelt. Ik weet het niet. En daarom kan ik me als mens uitstrekken naar de vervulling van zijn wil in mijn leven. Ik ben geen robot. Als hij precies aangaf wat er in de toekomst zou gebeuren met mijn persoonlijke leven, was ik een robot. Want het ligt alles vast in zijn heilsraad. In zijn wil, daar passen wij allemaal in. Maar dat heeft God in zijn liefde voor ons verborgen gehouden, zodat we ieder ogenblik lijken dat we naar zijn wil een keuze doen, ons uitstrekken. Om achteruit te kijken en te zeggen, Heer, zo is het gebeurd en dat was uw wil. Dat mag ik dan constateren, heer, ook als het helemaal fout is. Dan kan ik me verwonderen, hoe gaat u dat nou gebruiken, heer? Ik denk dat het helemaal fout gegaan is. En heel veel later mag ik ontdekken, die fout die ik toen dacht was nodig. Niet alleen voor mij, maar misschien wel voor een ander. Zo kan het. Mijn tijden zijn in uw hand. Hij heeft een gigantisch plan. Maar hij heeft een plan met mijn leven. En wat dat plan is met mijn leven, daarin, op de seconde, vervult hij zijn heilswil, zijn heilsraad. Hij doet alle dingen samenwerken ten goede. En dinsdagavond hebben we geleerd in het woord samenwerken, dat we niet domweg meewerken, maar dan ook van onze kant meewerken. Die geloofshouding innemen. Heer, mijn tijden zijn in uw hand. Red mij. En dan afwachten hoe hij het vervult. He, in die overgave aan hem. Dat zei ik even zo ter inleiding. En dan gaan we naar bladzijde 11 bovenaan. Nadat we gesteld hebben. Aan het einde van de vorige les. Dat er geen mus ter aarde valt. En geen haar van je hoofd valt. Buiten de wil van de Vader. Dat is natuurlijk voor het hedendaagse gelovige denken is dat natuurlijk een aanfluiting. Maar wij prijzen door diepe kennis van Gods woord de soevereiniteit van God in al zijn handelen. En ik vind het iets geweldigs te weten dat al de haren op mijn hoofd door Vader geteld zijn. Ik vind het iets geweldigs dat ik een mus nog verder te boven ga. En dat ik me daarom niet bezorgd hoef te maken. Want zijn oog is daarop. Er valt er niet één ter aarde zonder de wil van Vader. En dan Vader. Niet een afstandelijke, onpersoonlijke God. Maar Vader. En hij is altijd de Vader van Jezus. En de liefde van de Vader tot de Zoon en tot de mensen bracht Jezus op de kruisweg. Tot en met de Godverlatenheid. Om al die mensen, zo zei Andries het zondag zo geweldig, tegen zijn hart te drukken. Dat is de liefde van God. Hij is Vader. Hij is niet een afstandelijk iets die niet te genaken is, maar hij heeft mij geloof gegeven als een geschenk om hem te mogen naderen. Het geloof van Christus. Dat is het naderingsgeschenk waardoor een mindere de hogere mag naderen. Door het geloof van Christus. Dat is iets geweldigs. Is die heel dichtbij als je denkt. De haar op mijn hoofd zijn door Vader geteld. Ook als je ze ziet uitvallen. Bladzijde 11 bovenaan. Dus is alles volgens goddelijke tijd. En wilsvervulling. En is het voor ons het beste zo spoedig mogelijk met de psalmist te leren zeggen, mijn tijden zijn in uw hand. En toch erachter te mogen zeggen, red mij. En wij kunnen beter niet de tijd in eigen hand en in eigen beheer willen nemen. Niet proberen te forceren wat God tijd wil geven om te volgroeien. Hier zou u even bij moeten nadenken. Vaak willen wij forceren wat God wil laten volgroeien. En bij volgroeien moet u niet alleen aan oogst denken, maar God laat ook het kwaad volgroeien. God laat het uitrijpen. God verliest nooit zijn geduld of zijn zekerheid. Wij willen direct kleine reddertjes zijn en erin springen. Daardoor lopen we God zo vaak voor de voeten. Maar ook het kwaad moet volgroeien. En ik zeg u wel eens dan als voorbeeld, ik heb geen beter voorbeeld. Maar een arts zal niet snijden in een niet rijp absces. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar het moet uitgerijpt zijn en dan kan hij wat doen. Wij willen soms in onrijpe processen willen we het mes zetten. omdat we het lijden niet kunnen aanzien, omdat we vinden dat het lang genoeg geduurd heeft, enzovoort. En dan proberen we te forceren, het heeft geen enkele zin. Gewoon vertaald, je kan niet praten met iemand die niet met je wil praten. Ook al zie je hem lijden. Dat kan je proberen met, ik weet niet welke smoes in contact te komen, maar het gaat niet. Hij wil niet praten. Hij wil zijn nood verborgen houden. Hij is nog niet bereid, of de nood is nog niet diep genoeg, dat het eruit moet komen. Als je dan ben je bemoeiald, dan ben je bemoeizuchtig. Dan zit je in onrijpe zaken te peuteren. Vandaar ook dat ik steeds dieper ga begrijpen dat geduld een vrucht van de geest is. De Heer grijpt geen seconde te vroeg in, geen seconde te laat. Moeilijkheid is, wanneer moet je ingrijpen? Dat is een enorm probleem. Maar het moet in ieder geval vol groeien. Niet proberen de tijd in eigen hand te nemen, niet proberen te forceren. Je schiet er niets mee op zonder van de tijd. Die tijd had je ergens anders aan kunnen besteden. Want je boekt geen resultaat, het is niet rijp. Het is Gods moment wanneer iemand Jezus in zijn leven toelaat. Het is Gods moment. Niemand kan iemand daartoe brengen. Geen enkele spreker en geen enkele muziek enzovoort. Het is Gods moment. Het is een ontmoeting met de Heer. Dat wil zeggen, die is getuind in zijn plan met jouw leven. Niet proberen te forceren wat God tijd wil geven om te volgroeien. Als je het forceert, krijg je misoogst. Zie je vaak mensen die laten terugvallen. Ik weet dat er ook in onze tijd veel vrouwen zijn die tegen hun man of kind zeggen, dat is maar een voorbeeld van de straat hoor, maak nu eindelijk eens dat je weer, of dat je aan de slag komt. En ik weet ook dat dit willen maken, maak nu eindelijk eens, te vergeefs is. Als het toch eens lijkt te lukken, is het vaak even later weer mis. Het heeft Gods tijd nodig. Op het juiste moment. Ineens is het er. Ik heb dat vorige keer gezegd. En wat kan je niet verlangen als je jong bent naar de juiste partner? Nou, dan kan je naar op zoek gaan. Ik denk zelfs dat je kan schrijven op huwelijksadvertenties of zo. Iets wat je wel lijkt. Dat je denkt, nou dat lijkt me nou, weet je wel. Huis met vrouw met groot inkomen, zoekt een aardige jonge man of zo. Het gaat alleen niet. Het heeft Gods tijd. Het heeft Gods tijd. En ineens is het er. Dat is met alles. Dat is echt met alles. Dat is met werk, dat is met een huis, dat is met een baan, dat is met alles. Je hebt tijden dat je je uiterste best doet. Ik heb tijden meegemaakt dat ik 38 sollicitaties of zo wegstuurde. Om iedere morgen er 7 te vinden in de gang van afschrijvingen. Er waren nog net de firma's die schreven af toen nog. En als je dan zit te springen erop, dan lijkt dat hopeloos. En ineens is het er. Gods tijd. Geen seconde eerder. Een gelovige mag immers vast geloven. En er zich naar uitstrekken dat God het juiste moment weet en de juiste plaats kent om aan het werk te komen. Of om weer aan het werk te komen. Of om dat te doen wat hij nuttig vindt. Wat hem dient. Een gelovige, daar zou ik een klein streepje onder zetten. Want daar kunnen we uren over zwammen. Wat een gelovig is. Je kan het ook in één woord zeggen. Dat is iemand die in Christus gelooft. Dan ben je ineens klaar. Als we spreken over een gelovige. Dat is iemand die in Christus gelooft. In al dat volbrachte werk. Alles enzovoort. Dat is een persoon. Geloof, dat zweeft niet. Maar het heeft, als ik het zo mag zeggen, een object. Dat heeft een persoon tegenover zich. Ik geloof in Jezus. Ik heb Jezus lief. Dat is mijn hele geloofsbelijdenis. Daar heb ik helemaal niet de vaderen voor nodig. Met een geloofsbelijdenis van 400 jaar geleden. Ik weet niet in welke hoeveel artikelen vervat. Ik geloof Jezus. Ik geloof dat zijn woord waar is. Klaar. Ook die woorden die ik niet kan verklaren. Een gelovige, dat is iemand die in Jezus gelooft. Zoon van God. Mijn heiland, mijn redder, mijn zaligmaker. Hij uit wie en door wie alles is. Nou, als u nou gelooft in Jezus, de opgestane Heer. Hè, dan mag je toch weten dat God de juiste tijd wist wanneer de soldaat de spijkers door de handen dreef. De juiste tijd wist dat andere soldaten een lans pakten en ze zeiden de woorden waardoor het sterven werd bespoedigd. De juiste tijd weet van zijn zalige wederkomst op de seconde. En een gelovige broeder draagt samen met zijn vrouw, samen met je vrouw hoor, daar ben je een koppel voor. Dat is zo hoor. Een gelovige broeder die is één met zijn vrouw. En een gelovige vrouw is één met haar man. Een gelovige vrouw probeert niet de man te manipuleren en een man probeert hoofd te zijn zoals Christus zich over te geven voor die vrouw. En die dragen samen de last. Moet eens kijken. Is die maar de helft al? En ze nou nog grote kinderen hebben die ook in Jezus gelooft. Daarom is ze vijfde last. Dan kun je er nog een last bij hebben. Een gelovige broeder draagt samen met zijn vrouw de last mee van deze tijd. Die in onze dagen naar Gods wil soms zo zwaar kan zijn. Zo zwaar kan zijn. Zo zwaar kan zijn. Ik vind het zo zwaar. Vanmorgen wilde ik de krant lezen. Zo even. Zo. Boterham in ene hand dan en de krant in je andere hand. Maar ik heb hem gelijk weer neergelegd. Want anders lust ik die boterham niet meer. Als je ziet hoe twee knapen een man van 77 jaar, een hoofdonderwijzer, afslachten. Naast hem eerst geboeid hadden, want ze wilden zijn auto hebben om mijn overval te doen. Eerst hadden ze de stumper geboeid aan een boom of zo. Later dachten ze, hij herkent ons misschien. Nou, gaan we hem doodsteken. Wat een enorme schooiers, hè. En wat dacht u van de Leienburg of zo? Het ziekenhuis zo? Waar is het kindje? Van het kind van de dokter hadden gehaald. Het zou 19 weken zijn, maar het was veel ouder. En op bevel van de dokter, de schreeuwende foetus, een gaasje in de mond was gestopt om te stikken. Wat een ongelofelijke schofte, hè? Onvoorstelbaar. Het was toch niet levensvatbaar. En dat was een leugen. Ik kan u foto's laten zien van foetus van 18 weken. Die volgroeid zijn buiten de moeder. Het is gewoon een leugen. Ze verstikken de kinderen. Wat een huiveringwekkende tijd. Als je het allemaal in die krant leest, dan denk ik, God, wat een tijd. Wat volgroeit het kwaad. Heel snel. En dan denk ik erachteraan, wat fijn dat u gaat komen. Dat denk ik er altijd achteraan. We maken het maat vol. En God laat het volgroeien. De mens is zijn eigen God. Of moet ik zeggen, zijn eigen moordenaar. Het is niet met droge ogen te lezen wat er in het ziekenhuis gebeurt. Mensen waar we vroeger tegenop zagen. Moordenaars. En wat dacht u dat er dadelijk ging gebeuren met de euthanasie?